Lastig Motor Podcast. Het allerlaatste motornieuws voor, maar ook zeker achter de schermen, hoor je van motorjournalisten Iwan van der Valk, Arno Jaspers en Joost Overzee.
63.
Is dat je leeftijd?
Welkom allemaal bij de 63ste podcast, motorpodcast. Dan maar terug, waar we meteen met de deur in huis kunnen vallen met het belangrijkste nieuws. Want, zoals jullie kunnen zien aan de strategisch geplaatste stickers op YouTube, voor de mensen die op YouTube kijken. Chromeburner, dat is belangrijk nieuws. We gaan het erover hebben met Iwan van der Valk van nieuwsmotor.nl en Joost Overzee van Kickstart en uw volledige vijver onderhoud. Zo, ja, intro klaar.
Ja, knap gedaan, man.
Ja, Chromeburner.
Ja, Chromeburner. Het is een beetje een lastig verhaal.
Misschien heel belangrijk voor de mensen die luisteren. Jullie zijn nog steeds aan het luisteren en de podcast die gaat gewoon door.
Punt. Ja. Laten we dat even voorop stellen.
Dat is misschien het belangrijkste nieuws, denk ik.
En zoals het nog gebruikelijk ben ik nog bezig met mijn nieuwe telefoon om te kijken hoe dat ding uit moet.
We gaan wel bezuinigen. Joost krijgt geen telefoon meer. Sterker nog, we gooien Joost er helemaal uit. Zijn we klaar mee?
Weg ermee.
Weg ermee. Godsamme. Ik werd gebeld door Chromeburner of ik even langs kon komen. En dat kon ik wel. Ik denk, we moesten het hebben over, want we hadden een contract voor 2 jaar om onze podcast, de Chromeburner Motorpodcast, te noemen. En dat loopt in november af. Dus ik denk, daar gaan we het over hebben. Maar ja, toen kwam ik daar al aan de deur. En toen zag ik al dat de pakketdienst die net langskwam, de pakjes weer terug in de vrachtwagen aan het steken was. En de chauffeur zei, maar dat was vrijdag ook al. Gaan jullie dicht of zo? Toen dacht ik al, toen kreeg ik daar dus gemeld inderdaad dat ze faillissement gaan aanvragen bij Chromeburner. En dat doen ze eigenlijk, zeggen ze zelf in ieder geval, redelijk vroeg. Omdat ze dan hopen dat er weinig mensen het schip in gaan. Dat weinig mensen met schulden achterblijven.
Ja.
Maar het is, ik zag hem sowieso niet aankomen. Het is natuurlijk wel zo dat er al heel lang in die branche gedoe is. En daar hebben we het ook best wel wat vaak over gehad. Dat de voorraden gigantisch zijn. Dat er miljarden helmen en motorpakken en allerlei andere toebehoren in pakhuizen liggen. En dat was allemaal omdat we dachten in corona, dat is gouden handel. En daarna lag het even allemaal stil. Nu gaan we pompen als een dolle. Maar ja, toen bleek daarna dat het niet zo is dat er opeens een miljard motorrijders bij zijn.
Ja, het is een beetje tweeledig. Hè. We merken inderdaad in de motorkledijsector dat er gewoon een beetje een race to the bottom is ingezet, ook wat betreft prijzen.
Ja.
Ik heb ook even de andere motorwinkels in België en grote fabrikanten en zo afgebeld. En daar merk je dat oftewel is er al een grote restructurering geweest, oftewel ziet die er nog aan te komen. En een Chromeburner is dan in vergelijking, ik zal zeker niet zeggen een kleine speler, maar is wel eentje die zich aan de onderzijde van die ladder bevond. Hè. Ze speelden meer met echt de budget consumenten. Ja, en dan eindigt dat verhaal ergens. Nu het positieve verhaal voor de mensen die het nog niet online gelezen hebben, is natuurlijk wel de mensen achter Chromeburner zelf, die hadden meerdere zaken. Ik kan even niet op de naam komen van de helm.
Bike Outlet in Duitsland, Helmet City in Engeland. En in Nederland hadden ze nog Motorstroom en nog 1 of 2 van dat soort websites met een andere naam, maar eigenlijk hetzelfde. Mm-hmm. En ik denk dat het verschil is met de partijen die jij gesproken hebt, dat ze vooral heel internationaal werkten.
Ja, exact.
Chromeburner wereldwijd verkochten. En bijvoorbeeld ook veel in China. Ja, in China is momenteel ligt de hele markt weer eens op zijn reet, want dat schijnt daar om de 2 jaar te moeten. dat moet van de communisten. om te laten zien dat het kapitalistisch is. Fijn. Dus daar hebben ze gewoon echt serieus. Maar het grootste probleem is denk ik dat er veel te veel spullen zijn. Voor ons als consumenten is dat mooi, want je kan voor echt heel weinig spullen kopen momenteel.
Ja, het is een kopersmarkt.
Maar het broed is wel, op een gegeven moment wordt er verkocht onder de inkoopprijs. Nou, dat betekent dat je voorraden aan het afschrijven bent, dat je enorm in je reserves moet duiken.
En dan stopt het ergens.
Ik hoop dat ze een doorstart maken. Er is een curator en ze proberen eigenlijk met een externe investeerder er weer uit te komen. Het basisplan is dat dan die buitenlandse winkels verkocht worden. En die schijnen er gewoon nog winst te maken. Dus die kunnen ze gewoon weer
Goed kwijt.
Mm-hmm. Ja.
Tenminste, het lastige is natuurlijk wel dat wat ik net aangeef over de markt, dat ook voor investeerders zichtbaar is. Dus die staan niet in de rij, denk ik.
Dat is een trend die zich breder doorzet. jongens, nu we toch in de faillissementen zitten, dan is het eigenlijk wel aangewezen dat we eventjes verder gaan over ja, het is niet echt een faillissement.
Heus wel.
Zoals bleek uit een tweede persbericht van een Nederlandse importeur.
Heus wel.
Maar we moeten het hebben over Energica. Ja. Energica, het elektrische motormerk. De jongens die eerste grote, capabele elektrische motor uitbrachten.
En inderdaad gewoon een hele duidelijke stempel gedrukt hebben. Of tenminste de uitvinders zijn, bijna. Nee, facilitaire toestanden geweest zijn bij de Moto E-klasse natuurlijk. Als bijprogramma van de MotoGP.
Klopt, ja. Ze hebben dat eerst gedaan. Daarna kwam
Ducati.
Ducati, inderdaad.
Ja, ja.
Ja, ik heb best wel op een hoop van die Energica's gereden trouwens. Even over het faillissement. Er zijn twee manieren waarop je het uit kan leggen volgens mij. Maar dat is vooral een woordenspel.
Ja.
In Nederland hebben we dan surséance van betaling.
Ja,
dat valt... Uiteindelijk is dit hetzelfde wat er daar gebeurt.
Liquidatie.
Ja, het valt onder het faillissementsrecht. En dat betekent dat jij niet meer de baas bent in je eigen zaak, maar dat de rechter de baas wordt. Dus dat tot die tijd niemand zijn rekening betaald krijgt, want dat is wat er aan de hand is daar. En dat de rechter iemand aanstelt om te bekijken, jongens, kunnen we hier nog wat van maken? Dat is wat er aan de hand is.
Ja, een curator verkoopt de boel, daar komt het gewoon...
Een curator, nou vaak ook nog niet eens, want de curator kijkt ook naar een doorstart of een investering. Ja. Okay. Maar uiteindelijk is dit het voorstadium, wordt het vaak genoemd, van een faillissement. Daar komt bij dat Energica zelf een social media bericht verspreid heeft, waarin ze afscheid nemen van het publiek. Het was geweldig, bedankt voor al jullie inzet, bla 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 bla. Dus ik snap wel dat dat bericht komt van de Nederlandse importeur. Die kennen we natuurlijk goed. Die is zeer begaan met het merk en zeer begaan met elektrische motoren.
Ja.
En ik hoop ook voor hem dat het goed komt. En het kan
dat
nog
er
goed
een doorstart
komen.
Komt, ja.
Maar de eerlijkheid gebiedt me wel te zeggen, dit gaat over faillissementswetgeving. En hoe je het dan noemt, maakt dan eigenlijk niet zo uit. Er zijn mensen die op dit moment hun rekening niet betaald krijgen.
Is er eigenlijk een reden waarom ze failliet zijn?
Nou ja, dat lijkt me makkelijk.
Zoals ik het begreep van de importeur ook, die had ik wel even gebeld toen dit persbericht het eerste dan aankwam. Is het zo dat Energica in handen is gekomen van Ideanomics, wat een Amerikaans investeerdersbedrijf is. Die hebben de boel een beetje verloren laten gaan. Ik heb verder het portfolio van Ideanomics of zo niet bekeken. Ja. Maar volgens mij is het gewoon het klassieke geval van grote rijke investeerder, nul passie voor waar het net over gaat.
Sterfhuis,
ziet dat de boel even uit de klauwen loopt. Dan loopt het fout. En uiteraard... Misschien niet onbelangrijk om erbij te vermelden. Hetgeen wat we in de autosector zien, is namelijk dat er gewoon een... Ja, enerzijds, ik zal niet spreken van een economische crisis, maar er is wel bij de consumenten gewoon meer terughoudendheid. Zeker naar de aankoop van zo'n producten. En dan zien we dat bij de elektrische auto's. Ja, er is een reden dat we in Vorst in België een Audi-fabriek gaan sluiten, omdat er gewoon geen vraag is naar dat soort elektrische... of minder vraag is naar dat soort elektrische producten. Vooral bij particulieren, denk ik, die markt is redelijk klein. En dan kom je bij elektrische motoren, volgens mij, in hetzelfde schuitje terecht. Ik denk dat daarmee wel wat opgesomd is.
Maar goed, je had een ander idee.
Jij bent hier druk aan het googlen.
Ik was even benieuwd. Ik weet de naam niet van een familie die achter Energica zit uit mijn hoofd. Genovese, weet ik veel, iets in die sfeer. Ooit is Energica begonnen als een soort van speeltje van een rijke familie die in automotive parts heel erg rijk geworden is. De dochter daarvan is CEO van Energica. En alle keren dat ik er geweest ben, dacht ik, dit is wel heel hobbymatig allemaal. Alleen de producten, die waren geweldig. Die Xperia van ze.
Dat hoort toch zo bij Italiaanse motorenbouwers.
Ja, nou, die Adventure, die Xperia, die was echt een goed ding. Alleen, in mijn ogen is het gewoon zo, er gaat ongelooflijk veel geld in zit in het ontwikkelen van zo'n ding. Want die Xperia was echt een goed ding. Of is nog steeds echt een goed ding. Wel veel te zwaar, te beperkte actieradius en te duur. Maar dat is standaard.
Hetzelfde van alle elektrische motoren.
Maar het punt is dus, dat kost zoveel geld om te ontwikkelen. En dan moet je er best een hoop verkopen om dat geld terug te verdienen. En dat is gewoon nooit gelukt. Dat lukt geen enkel elektrisch merk op dit moment. Dus je krijgt op een gegeven moment dat er dan weer eens een investeringsronde is. Toen is Ideanomics ingestapt. Ideanomics doet andere dingen in elektronische automotive. Elektrische automotive. En het is dan nu, vind ik, iets te makkelijk om Ideanomics de schuld te geven. Want uiteindelijk is het gewoon geen winstgevend concept om op dit moment een elektrisch motormerk te hebben. Daar gaat het om.
Waarom gaan al die andere merken dan niet failliet?
Nou ja, omdat die elke keer maar weer investeringsronde doen. Ik bedoel, in LiveWire zit al een half miljard van het geld van Harley Davidson.
Ik denk dat we daar ook al
heel veel investeerders gehad. Zo.
Je komt daar gewoon bij die vraag van waarom gaan een Energica en een Van Moof of een Alta Motors, waarom gaan die wel failliet en waarom de rest niet? Oké, dat is inderdaad, die investeerders zitten erachter. Maar die investeerders dealers die zijn dan niet overtuigd door het potentieel van Energica en wel van Zero. Dat vind ik heel moeilijk om te geloven.
Ik heb niet het gevoel van dat de elektrische motorbusiness, dat er een stijgende lijn meer in zit.
Nou, dat heb ik ook. En op dit moment zie je
jaren geleden, ik denk al 10, 15 jaar geleden, Toen was ik al vrij veel met Zero onderweg tot en met in Amerika toe, weet je wel. Want Zero was het grote merk of zo. En ik ook fantastische dingen. Ja. En ze blijven af en toe een nieuw model brengen.
Ja.
Maar ik merk er niks van. Van elektrisch rijden.
Uiteindelijk is er in mijn ogen, en dat vind ik heel jammer om te zeggen, want ik ben geen tegenstander van elektrische motoren.
Integendeel.
Maar er is geen markt voor. Mensen hebben geen zin in een elektrische motor. Nee. In ieder geval te weinig mensen hebben er zin in. Dat is het probleem.
Ja, ik denk dat belangrijker is.
En jarenlang hebben we geroepen, de verkoop is verdubbeld. Ja, dat ging dan van 5 naar 10, weet je wel. En dat zie je nu ook bij Harley gewoon. Harley is echt een grootmacht. Heeft er $500 miljard dollar in gestopt. En uiteindelijk lukt het gewoon niet.
Helemaal niet het gevoel, zelfs niet met al die elektrische auto's die je op de weg ziet of zo, dat de elektrische motorfietsen daarop meeliften.
Nee, klopt. Dat is ook waar.
Niet.
Goed jongens, we gaan het onderwerp niet te lang trekken. Nee. Alle elektrofanaten mogen hun fanmail weer opsturen naar
motorpodcast@nieuwsmotor.nl.
Ja. Kijk, en dan kunnen we het wel nog even hebben over, gelinkt aan onze vorige aflevering, KTM. Daar hadden we het al over gehad in de KTM Special. Gaat het niet goed? Die hebben nu nog eens een winstwaarschuwing uitgestuurd. Blijkt dat er achter de schermen toch wel nog meer aan de hand was dan we tot nu toe wisten.
Ja, voor half jaar 2 hebben ze dus nu ook. Eerst hadden ze nog, zeg maar na half jaar 1, waar we het in de KTM Special de vorige aflevering over gehad hebben, dat het al niet geweldig ging. En nu zeggen ze, maar toen zeiden ze van, joh, de winstverwachting blijft ongeveer hetzelfde. En nu hebben ze die winstverwachting volledig ingetrokken en gezegd van, nou jongens, het gaat nog steeds niet zo lekker. Ze hebben ook een bedrijf verkocht, of Pierre heeft een ander bedrijf verkocht wat hij nog had. Je ziet wat gerommel met fietsenmerken die van het ene naar het andere bedrijf gaan en zo. Dus uiteindelijk is het verhaal, het gaat niet goed bij KTM, dat wisten we al. Mm-hmm. Maar nu ook voor half jaar 2 hebben ze zelf aangegeven dat dat zo is.
Ja, oké.
That's it.
Maar goed, wel een nieuwe motorfiets.
Dat denk ik wel.
Ja, dat sowieso. Daar gaan we het dadelijk nog verder over hebben. Ik wilde gewoon nog even toevoegen. Misschien hebben ze gewoon KTM, ze zijn bezig met al die merkjes over te nemen. En misschien hebben ze gewoon de boekhoudafdeling van MV Agusta erop losgelaten. Wow. Misschien is dat de verklaring.
Over MV Agusta gesproken, ik ben er heilig van overtuigd.
Ze laten de motorblokken produceren door CF Moto. Ja. En ze gaan de boekhoudafdeling van MV Agusta combineren. Ja,
Giovanni Castiglioni, de zoon van, is zich al aan het warm draaien, denk ik. Die heeft om het terug over te komen. Heb ik nog een euromunt? Een euromunt?
Een symbolische euro? Ja.
Straks kan ik het bedrijf weer terugkopen voor een euro. Let maar op.
Grappig. Ja, ik zag op de Instagram van GC Giovanni Castiglioni, dat hij wel zo'n Pecco Bagnaia replica gekocht had en nog een speciale Ducati. Dus,
uit hufterigheid koopt hij nu Ducatis.
Ik was al een paar dagen geleden inderdaad onderweg met een paar motoren. En er was ook een MV Agusta bij, zo'n Allroad. Ik weet de naam niet eens, hoe heet dat ding?
Die is niet die doorgegaan.
Die nieuwe met 930 cc cilinder.
Die LXP.
Ja. Maar goed, om te beginnen kon ik hem niet uit de urban stand krijgen. En in de tweede plaats, ding stonk naar benzine. En ik denk al van, nee. Maar een geluid.
Mooi om naar te kijken.
Daar doe je het voor. Oké.
Het laatste nieuwtje, industrienieuws dat we nog hebben, is geen onbelangrijke. Het gaat namelijk om twee onderdelen leveranciers die zowat bij alle merken kind aan huis zijn. Brembo koopt Eulins, is de titel die we overal zagen opduiken. En daar zit wel meer achter natuurlijk. Hè. Brembo heeft de aandelen in Pirelli gedumpt.
Klopt.
Verkocht. Met die centjes hebben ze dan de Zweedse verenmaker Eulins overgekocht. Maar dat is niet de eerste keer dat Eulins in andere handen terechtkomt natuurlijk.
Was eerst eigenaar.
Yamaha heeft het inderdaad gehad. Hè. Ja.
En maar, ik denk dat Kent Eulins eigenlijk een beetje de Castiglioni van Zweden is. Ja. Want hij heeft Eulins eerst verkocht aan Yamaha, daarna weer teruggekocht.
Teruggekocht voor 1 euro waarschijnlijk.
Nou, ik weet niet voor hoeveel, maar in ieder geval heeft hij het teruggekocht. Mm-hmm. En nu is het dan weer verkocht aan Brembo.
Ja.
Ja. En dat vind ik wel knap, want Brembo die had aandelen in Pirelli. Nou, daar was enorm veel over te doen, want dat ging dan vooral over dat die aandelen naar de Chinezen zouden gaan. Dus daar is iedereen super druk mee. Dus op een dag werd dat gewoon op de markt gedumpt. Zei je, wat is dat dan?
Ja.
En een dag later hebben ze van die poen Eulins gekocht.
370 miljoen euro, dacht ik dat was. 450 Kleine miljoen dollar.
Kleine
dat is een serieuze deal natuurlijk. Ja. En eerlijk gezegd, Brembo Eulins, dat is, gaat toch samen als, weet ik veel, supergoede combinatie. Je ziet het toch bij quasi als je, alle merken terugkomen.
Als je een SP... ik vind dat als je met een SP-model komt, moet daar Brembo en Eulens in zitten, toch?
Ja. Inderdaad, als er R, S, SP of eender welke sportieve lettercombinatie achter de naam van je motorfiets staat en er zitten geen Brembo's en Eulens op, dan ben je in het zakje zet.
Ja, maar Jockey en Nissin of zo, dat soort krijg je
klinkt toch niet hetzelfde?
Nee, telt niet. Nee.
En trouwens... Gota Juan, Ye Yuan, de remmenfabrikant.
Is dat
Gota? Ja, Gota? Gota is Ye in het Spaans. Dus Gota Juan, die zijn toch ook al lang... die zijn toch ook al overgekocht door Brembo. Ja, dat.
Ja,
en dan heb je nog Bibre, het goedkoper merk van Brembo.
Dat is hun B-merk, zeg maar. Ja, dat, nee, dat klopt. Die zijn, maar het is ook een gigantisch bedrijf. Ook van de familie Bombassai is dat. Eén familie.
Die Brembo,
Brembo, En die hebben dus nu al dat spul er ook bij gekocht. Mm-hmm. Ja, er zijn een aantal van die schatrijke families en de Bombassais in Italië zijn er daar eentje van. Ja.
Nou, om de idylle van Brembo een beetje naar beneden te halen. Ik bedoel, je ziet het nog aan mijn klauwen. Ik ben de afgelopen dagen bezig geweest met een vriend van mij. Ja, om de remmen van mijn 30 jaar oude Renault Twingo te vervangen.
Ja.
En ik heb via...
Zat ook Brembo's op.
Ja, en ik heb via... Nou nee, voor je windparts. Dan kan je dus 20.000 verschillende remklauwen en remzuigers en weet ik veel wat.
Ja.
En ik heb inderdaad toch wel gekozen voor de enige echte Brembo remblokken.
Zo. Ja, yellow stuff brake pads.
Ja. Als je zo'n remklauw ook ziet, jongen, dat is echt, lijkt wel echt uit stenen tijdperk.
Ja, maar dat is die toch ook? Een Twingo, hoe oud is die, zeg je?
30 jaar oud.
Dat bedoel ik.
Ja. Maar echte Brembo's eronder.
Hier, cool man.
Je hebt er nu ook stilema's op gestoken dan. Of high pures, dat je stoppies kan doen met de Twingo.
Ja, Eulensvering.
Kan je ze instellen.
Ja. Oh my god, oh my god. Ja. Nou ja, goed.
Oh, mooi. Tot zover het industrienieuws. Omdat dit een redelijk propvolle aflevering is, waar we het vooral ook gaan hebben over de nieuwe modellen die recent gelanceerd zijn in aanloop naar de EICMA, stel ik voor dat we nu even toch de vaste rubriek er nog even doorgooien, ook al hebben we daar niet echt...
Over nagedacht?
Over nagedacht, ja. Ik zie hier lieve Joost brieven, daar hadden we het net over. Eigenlijk hebben we dit keer geen brieven, dus beschouw het vooral als een warme oproep om...
vragen mij ook nooit wat, want misschien heb ik gewoon wel brieven binnen.
Oh, heb jij brieven gekregen?
Ja, dat zou wel kunnen.
Dat gaan we nu krijgen.
Maar dat kan niet, dat is lieve Joost.
Lieve Joost, precies. Even kijken. Bijvoorbeeld Stef Akkerman. Lieve
de enige echte, Stef Akkerman.
Je weet wel, ik luister blablabla. Dat jullie sponsor is failliet gegaan. Maar hoorde ik de volgende sponsor voorbij komen. Heeft hij een geweldig idee. Kesbeke tafelzuren.
Kesbeke tafelzuren, Stef.
Ja, Stef.
Dat is zo.
Prachtig.
Het beroerde daaraan vind ik dan wel dat hij daar ook nog serieus op ingaat.
Ja.
En een heel lang verhaal maakt.
Nee, is goed. Ik vind het goed.
Hij denkt dan volgend jaar dus...
Bestaat dat überhaupt?
Kesbeke tafelzuren.
Ja, Kesbeke tafelzuren. Stickers kunnen dan op de Absaf van Jan Frank komen.
Ja. Heel goed.
En een mooie sponsordeal met Oost Kersbeke voor een seizoen Kersbeke Tafelzuren Motorpodcast.
Ja, natuurlijk.
Nou, we zijn wel op zoek naar een nieuwe sponsor.
Ik denk Kersbeke Tafelzuren. Ik geloof daar wel in.
Ja, nou dat.
En misschien de jaarlijkse reunion.
Ja. En dan heb ik er nog eentje van Patrick Marsman. En die begint, ja, misschien moeten we gewoon niet voorlezen. Sorry, ik krijg lieve Joost gewoon niet op papier. En dan zegt hij beste heren. Dus ik denk eigenlijk dat we daar gewoon dat we dan verder overslaan. Ja, dan heeft hij daarna een vraag over de V-strom, weet ik veel allemaal. Maar hij zegt, sorry, ik krijg
dat,
liever...
Op de dat gaan we eventjes
gaan we
helemaal
niet over hebben dan, zo simpel is het.
Vierstrom gaat nooit kapot, dus dat
waren de brieven.
Ja. Ja. Oké, mooi.
Oké, tot daar de brieven.
Patrick, probeer het nog een keer.
Dan kan het rare nieuws. Rare nieuws.
Rare nieuws.
Rare nieuws.
Het rare nieuws, dat kan mooi aansluiten bij de nieuwe modellen waar we het over moeten hebben. Want KTM heeft de nieuwe Super Adventures 1390 S Evo gelanceerd... S Evo, en daar zitten geen Eulense of Brembo's onder, dus dat kan al
kan
helemaal
ik
niet.
Ik heb er al wel mee gereden.
Ja, maar één, het rare nieuws is, Iwan heeft er al mee gereden. En twee, het rare nieuws, dat is gewoon de fotoshoot voor de mensen die de foto's nog niet gezien hebben.
Dit
kan toch helemaal niet? Beschrijf het even, ja.
Nou, uiteindelijk denk ik dat het erop lijkt dat je expres de grindbak ingaat met dat ding. Daar komt het op neer. Ze hebben het op een circuit gemaakt. En dan achter de curbstones in het off-road gedeelte van het circuit, zeg maar. Dus het is hilarisch dat je denkt, ik snap de gedachte wel een beetje.
Ja, het is weer typisch KTM.
Het is wel weer typisch KTM.
Het is inderdaad uitkomen, maar ook op het asfalt zelf gewoon. Uitkomen met curbstones of zo, dan zie je in één keer Jeremy McWilliams. Met zo'n hoge ruit zie je hem dan.
Ik denk niet dat het dit keer Jeremy McWilliams was. Maar dus inderdaad, foto's enerzijds op het circuit. Want dat kan met een 1290 Adventure S Evo. Ja. Anderzijds in de grindbak.
Ik vind het een geweldige fiets wel hoor. Godverdorie man. Echt waar, ik ben fan van die crossovers tegenwoordig. En dit is gewoon een crossover natuurlijk.
Ja, is dit echt een
crossover? Nou, hij heeft een 19-inch voorwiel nog. Ja, en daar, maar wel gladde banden en een 17-inch achterwiel. Dus eigenlijk zou ik zeggen, komt dit het dichtste bij een crossover, dichtste bij wat Ducati een Pikes Peak zou noemen.
En ja, dan nee, een 13-9. Maar goed, Pikes Peak had altijd 17-duimers. Crossovers, 17-duimers. Ja, dat is de regel, nou, dan moeten we gewoon aan vast.
Maar de hele setting is natuurlijk wel redelijk bizar, wat ze hebben laten zien. Gewoon op een circuit met zo'n ding.
Maar ze hebben dus een soort van standaardversie, die heeft 21 inch voorwiel. En dan de Evo, S-Evo, heeft dan een 19 duims, zoals jullie dan zeggen.
Ja, 19 duims. 19 inch.
En precies.
In mooi Nederlands.
Maar ja, het rare is dus, ik ben, zoals ik laatst verteld heb, naar KTM geweest en heb op al die prototypes gereden. En toen hadden ze een verschrikkelijk geweldig protocol uitgedacht, waardoor we daar wat mee zouden kunnen. En dat we van tevoren, en dan zouden we foto's krijgen, weet ik voor wat.
Op circuit in de grindbak.
In de grindbak?
Ja, dat is allemaal niet gebeurd.
Iemand zijn natuurlijke habitat.
Ja. Ik heb daar wel eens in gelegen, dat geef ik toe. Ja, absoluut. Mm. Dus uiteindelijk is het elke keer dat ik dan toch ook weer door het persbericht overvallen word. Van, die hadden
dat
we ook al.
Dat ook nog,
ja, precies. Dus dat.
Misschien kan je nog iets zeggen over die motor, of mag dat niet? Nee? Oké.
Okay. Nee, uiteindelijk is het gewoon
Laat mij het doen. Dus wat is er nieuw aan die motor? Enerzijds, we gaan naar 1390, van 1290 naar 1390.
Ja, maar dat scheelt eigenlijk maar 50 cc.
Ja, maar want Euro 5 plus... dat is de belangrijkste reden dat iedereen omhoog moet gaan in die CC's, toch?
Je kan ermee praten.
Je kan ermee praten. Ja, veel succes daarmee.
Ik las tot mijn
raak gestuurd.
Totale verbijstering.
Dat DM toch ook al?
Tot mijn totale verbijstering. Ja, inderdaad. Ja, die zit ook. Ik heb zo'n microfoontje. Nee, maar...
Voornamelijk vloeken.
Ik heb zo'n ghetto-blaster voor
weer niet. Nee, maar je kan ermee praten.
Maar inderdaad, ook de Kawasaki versus 1100, die heeft dan een spraakherkenning dingen of zo.
Laat mij met rust, alsjeblieft.
Ik zie Joos nu aan 150 per uur. Hey Siri!
Siri, ga rechtsaf. Ja. Weet je wel.
Nee, maar spraakherkenning in het dashboard?
Ik las het over die KTM.
Volgens mij is dat dan wel weer moeilijk. Met zo'n setje moet je dan gaan rijden. Met zo'n Bluetooth-setje en dat soort spul. En dat doe ik allemaal niet. Maar dat kan, ja.
Oké.
Okay. Ja, het kan. En het zou, want met je telefoon kan het ook al lang. Dus als je je telefoon verbindt aan je setje, kan je ook al lang...
Dus, eigenlijk als je 10 kilometer van huis bent, kun je tegen je KTM of je Kawasaki Versus zeggen, zet inductieplaat op stand 3 om alvast...
Ja, welkom de in de Matrix. Dit is gewoon wat het gaat zijn.
Jezus Christus. Ja. Nou,
KTM Super Adventure S Evo, 173 pk, 145 newtonmeter koppel, voor de mensen die het interesseert. En dan het nieuwe dashboard. Dus bij KTM krijg je echt zo'n telefoon-dashboard, wat dan ook nog mooi in de lengterichting staat.
8,5 inch, zo. Daar heb ik dan wel ook mee gereden. En ze hebben een versie die horizontaal is en een versie die verticaal is.
Ja.
En dat is echt wel een knoepert van een ding. Nou moet ik wel zeggen dat bij KTM ik altijd wel een beetje zoiets heb. Eigenlijk was de bedoeling bij KTM dat je dan als een achterlijke daarmee de jungle ingaat. Dan wens ik je wel een beetje succes met al die elektronische rommel. Maar ik vond de indrukwekkende fiets. Als ik op dit moment een motor zou willen hebben, denk ik dat dit ding wel bovenaan zou staan. Gewoon omdat ik niet die noppenbanden hoef. Omdat ik toch die ene meter over het tuinpad...
Die lukt wel zonder.
En meestal zijn de noppenbanden die eronder zitten toch show noppenbanden. Dus ik ben zeer fan van dit hele genre. Dat hele crossover verhaal. En dit is denk ik wel een beetje... Samen met die RS en met misschien een S1000 XR of zo, toch wel een beetje de top of the bill.
Ja, S-Evo betekent dus ook dat er WP, semi-actieve elektronische vering op zit. Maar belangrijker, het grote nieuws is dat deze motor ook is uitgerust met heeft het ding echt een naam? KTM AMT, de automatische transmissie.
Ja, die kan je erbij nemen.
De scooterfunctie, laten we zeggen.
Ja.
Die kan je erbij nemen, zoals bij BMW eigenlijk.
Daar heb ik ook al mee gereden met die AMT-zooi.
Ja.
Het werkt. Uiteindelijk is het flipperen net zoals een DCT, maar dan wel ietsje beter. Het grappige vind ik dan dat ze in tegenstelling tot Yamaha er wel een voetpedaaltje bij hebben. Nou, dat is...
Leg eens uit, waarom beter?
Hij doet nog meer wat jij wil, zeg maar. In principe is het ongeveer hetzelfde systeem.
Snellere
zeg maar.
Reactietijd.
Vooral snellere reactietijd.
Wat als je het met je vingers doet?
Als je het met je vingers doet,
Maar dat was bij de Yamaha ook, hè?
Ja, maar de grap is dat... KTM,
dat scheelde een hoop. Supersnel schakelen.
KTM geeft ook eindelijk een reden waarom dit erop zit. En dat doen ze dan wel weer op zijn KTM's. Namelijk dat het sneller schakelt dan dat je, dat je het zelf zou doen.
Ja.
Opvallendste bijkomstigheid vind ik, in tegenstelling tot de Yamaha, heeft hij wel een voetpedaaltje. Maar dat voetpedaaltje is geen schakelpedaal. Dat is een elektronisch bedieningtje wat je met je voet aantikt. Dus dat lijkt hetzelfde, maar dat is heel iets anders. Want een schakelpedaal is verbonden met een as die je versnellingsbak ingaat.
Ja.
En dit is een schakelaar die verbonden is met de elektronica. Dus je schakelt gewoon net zo terug als dat je normaal terug...
Ja, nu zou ik moeten denken, is dat bij die Honda e-clutch ook niet zoiets?
Nee.
Nee,
volgens mij is want die schakelt gewoon echt met de schakelpook. Ja. En dit
die
is
bedient
een...
toch ook een actuator? Die...
Nee, maar
die gaat de koppeling,
ja,
bedienen, maar niet de
inderdaad.
Ja,
die bedient de koppeling. En dit is dus het verschil is, de werking is in basis
je drukt
hetzelfde.
Met je voet op een knopje.
Je drukt met je voet op een knop nu. Daar in plaats van dat je met je voet de versnelling in een andere versnelling drukt. Dus dat is echt...
Het is wel jammer haar dan zei, van je hebt veel meer gevoel in je vingers dan in je voet. Gaan ze dus bij KTM een schakelaar... voor je voet
installeren. Ja. Ja, maar ik denk eigenlijk dat slim is. Want bij de Yamaha zeiden nogal wat mensen... ik mis toch die voetschakeling. En op deze manier is die heel makkelijk. Want dat kan Yamaha ook zo doen.
Ja.
Ze hoeven alleen maar een pookje op te hangen... met een drukknopje eronder en een drukknopje erboven. Dan heb je hetzelfde. Het is heel makkelijk.
Het gaat echt alle richtingen uit met die automaten. Hè?
Ik moet nog zien, want het doet me een beetje denken aan Supermoto en Classics. Op een gegeven moment dachten wij dat iedereen supermoto's wilde. En we dachten dat iedereen retro bikes, classics wilde. En dat werd helemaal opgepompt en we hadden het er allemaal over. En elk verhaal ging erover en elk nieuw model was dat. En uiteindelijk kocht niemand het.
Ja.
En dan moet ik hier ook nog maar zien. Opeens zegt iedereen, nee, dit is het helemaal. Ik moet het nog zien.
Nou...
Daar heb ik ook al vaak aan gedacht. En voornamelijk omwille van die YAMT. Maar ik zal Joost even laten warmstomen.
Nee, ik was... Ik ben de
Internet Explorer van de podcast host had even tijd nodig. Maar brandlos, Joost.
Nee. Maar kijk, ik ben natuurlijk helemaal van de klassieke leer van het motorrijden. Maar van die Yamaha, die YAMT, was ik toch echt zeer wel heel erg van onder de indruk.
Ja, ik ook.
Ja, maar ik ben heel ook onder de indruk van DCT.
Opschakelen, volgen als opschakelen, gewoon onder hellingshoek.
Ja.
Dat accepteerde die gewoon, weet je wel. En eindelijk ben je dus af van die verschrikkelijke quickshifters... waar ik nooit wat mee heb gehad. Die altijd een klam geven of een knal of... Enfin, in de meeste gevallen. Ja. Ducati heeft een goede en Kawasaki heeft een goede...
Ja, maar nu ga je uiteindelijk zeg maar wat DCT ook al had. Het was technisch prima. Daar ging het niet om. AMT werkt goed. YAMT de versie van Yamaha. Het werkt allemaal geweldig.
Maar het schakelt zoveel sneller dan een voetbediening.
Als dat dan je winst is, en dat vind ik, KTM heeft dat als eerste hardop geroepen.
Het werkt allemaal geweldig. Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Want ik heb er altijd wel zo het gevoel bij van, oké, er zit potentieel in, maar het is het nog niet helemaal. Ja. En dat was bij de Yamaha ook. Voor de duidelijkheid.
Mm-hmm.
Maar dat is wel degene waar ik voor de eerste keer echt het gevoel had van... Oké, dit schakelt echt sneller en geeft meer vertrouwen.
Ja.
Als het niet was dat ik af en toe echt snel zou willen starten... Want daar merk je, net zoals bij die Honda e-clutch... Dat je in de start nog dat beetje verliest.
Ja.
Waarschijnlijk omwille van de afstelling met de koppeling. En de bediening met de vingers bij de YAMT vind ik ook niet helemaal top. Maar je merkt inderdaad, zoals je al zegt, van zowel bij het off als afschakelen, onder hellingshoek, is dat ding mega stabiel. En daarin krijg ik echt het gevoel van, de automaat in de auto van je moeder 30 jaar geleden, dat was ook een lui kutting waar niks mee aan te vangen viel. Maar als je dan tegenwoordig...
Kijk je nou weer over die Twingo van hem?
Ja, exact.
Maar als je dan tegenwoordig ziet, in elke Porsche GT3 RS zitten ook van die flippers aan het stuur. Elke BMW M heeft ook van die slippers. Flippers. Omdat het sneller schakelt.
Types in rijden.
Dat, maar ook omdat het sneller schakelt. En als je dan gaat kijken naar racerij, dan denk ik ook dat quickshifters op de duur gaan vervangen worden door dat soort automatische koppelingen. Vanaf het moment dat ze die startfunctie onder controle krijgen.
Het enige was remmende werking. Weet je wat? Duik je gewoon naar beneden van een berg, komt er een haarspeld aan, dan wow. Dan heb je vanuit
maar
je been,
op
de een of andere manier heb je beter gevoel van insturen en controle en zo. Maar goed,
en door,
ja. Blablabla. Bla, bla.
Ja, en toch, die flippers aan het stuur, dat is nog een dingetje. En door naar de pauze.
Pauze?
Deze motorpodcast wordt u aangeboden door Iwan van der Valk.
Joost Overzee.
En Arno Jaspers.
Motorrijder, stopt hier.
Goed, hier zijn we weer. Ik ben heel benieuwd wat we nu eigenlijk tijdens de pauze afgespeeld gaan hebben.
Oh ja, dat is een goeie.
Wat hebben
ja,
we afgespeeld?
Moeten we nog over nadenken. Want onze sponsor die valt weg.
Ik denk dan toch wel weer de Kersbeker tafelzuur.
Die krijgen hier een fortuin aan gratis reclame.
Ja, gewoon het spul kopen, weet je.
Ja, ja. Ja. Hé
hey, jongens, we moeten door met nieuwe modellen. En er is er eentje. Ja, toch wel een heel belangrijke vind ik. De CB1000 Hornet.
Zo
die,
dan.
Die is eigenlijk een jaar later dan verwacht bij Honda uitgekomen. Er is... Ik heb de reden waarom dat model is uitgesteld nooit helemaal meegekregen. Wat ik wel weet, dat is dat de eerste keer dat ik de motor zag op de EICMA, toen werd die voorgesteld eigenlijk zo'n beetje in de sfeer als Super Naked. En hij werd al voorgesteld ja, zo in van een mat grijs. Ik vond het eigenlijk een grote teleurstelling toen, maar ondertussen is dat niet meer. En
niet?
Dat is voor... Nee, want eigenlijk is het helemaal geen Super Naked. Honda pakt wel uit met een 1000 op basis van het Fireblade-blok. Maar eigenlijk mikken ze veel meer op de MT-09 en op de Z900. En ja, dat zie je dan in de eerste plaats aan de prijs. Zo. Want die prijsstelling die is ja, fenomenaal.
Kanonnen.
Ja, dat was bij de Hornet 57 al zo. Dat doen ze nu weer bij die 1000. En ja, als je de technische fiche voor de rest overloopt, dan is het ook veel meer ja, middenklasse. Ja, 1000cc middenklassers. Dat op
ja,
zich,
nee,
dat
je,
kan ik een
ja.
half uur overlopen.
Wat dat betreft heeft Honda in ieder geval mij gewoon volledig op het verkeerde been gezet. En dat deden ze eigenlijk al een beetje met die Hornet... twee cilinder.
Ja.
Maar toen ik de eerste foto's vorig jaar al zag, dacht ik van, oh jezus, Mina, nou leven de uniformiteit. Weet je wel, alle auto's lijken al op elkaar, dan gaan we ook motoren die allemaal op elkaar lijken. En nu zag ik dan inderdaad dan de officiële foto's, of de gelekte officiële foto's, zeg maar.
Ja.
En dan denk ik weer, ja, nou ja, daar ga je al. De eerste reacties heb je alweer op de sociale media.
Tuurlijk.
Van 152 pk en dergelijke. En dan komt die prijs van dat ding, want in België is die 10,4.
Ja.
De standaardversie, 10,4.
Ja.
Ja, en dan lach je natuurlijk in één keer alle KTM's en Street Fighters alweer uit. Ja. Want je merkt gewoon heel duidelijk dat Honda puur gekozen heeft dus voor een ontzettend goede motorfiets. Je weet nu al eigenlijk hoe die rijdt.
Ja.
Maar voor een ongelooflijk strakke prijs.
Nou en met alles erop en eraan. Ziet er goed uit. En ik bedoel, what's not to like? Een naked bike met een Fireblade blok.
Dat, en 152 pk.
Ja, dat.
Dank u wel, zeer beleefd.
Ja, alle elektronica. Ik kwam er niet helemaal uit of de elektronica, de traction control en de ABS de dure bochtenversie is of niet. Dat kon ik niet uit de...
Maar iemand luister. Ja.
Het ding kost
zelfs
dan nog.
Ja. Het ding kost... Nou ja, dat is een beetje overdreven, maar het ding kost bijna een derde van een Street Fighter Ducati.
Ja, dat.
Hallo, hé.
Ja. Maar Honda is daar al een tijdje mee bezig natuurlijk. Die zijn vooral op prijzen zich weer terug aan het vechten in de markt en dat lukt ook goed. En met deze prijs, ja, dan slopen ze iedereen.
Want... Echt niet normaal. Ja. Ik was echt helemaal verbaasd. In Frankrijk kan je ze uitdelen, die dingen. Dat weet je nu al.
Ja, ik gok in Nederland ook wel.
Ja, en toch, dat is dan weer zo'n dingetje. Hè. Ik had exact hetzelfde verwacht van de 750 Hornet. En die heeft het in Frankrijk aanvankelijk heel goed gedaan. Maar ja, het is wel nog niet dat het echt zo'n gevestigde waarde is geworden.
In het begin heeft hij ongelooflijk.
Het is nog geen MT-07, het is nog geen T-Max, het is nog niet zo dat niveau van geen
Z900.
Gaan er wel jaren
waar jij mee begint, van het is geen naked bike, zeg jij. En het beroerde is, ik denk dat het wel een naked bike is, maar dat geldt terzijde.
Ja, het is
maar
uiteindelijk... geen super naked, zei ik.
Nee, daar heb je een punt. Maar dan nog steeds denk ik dat hij qua uiterlijk nu in de buurt komt, maar nog niet, en daar kopen veel mensen een naked bike voor, en vooral een super naked, van een woest Tsugomi Z900, Z1000, MT10. Dat zijn allemaal dingen, Super Dukes. Die
je gaat
hem
niet meteen
de
Beast noemen, of weet ik veel.
Daar
zijn die mannen bij Honda ook te bescheiden voor. Ja.
Dus dan zoek je verstandige mensen die een Super Naked willen hebben.
Ja, exact.
Ja, dat is een lastig publiek.
Een beetje restauranteigenaar met een gouden ketting. Die rijdt gewoon langs een restaurant aan de Côte d'Azur, weet je wel, met zo'n ding stapvoets.
Ja.
Je weet nu al, je kunt dat ding nu al uittekenen hoe die rijdt.
Ja, nee, dat klopt. Ik vind het
prima, weet je wel.
Gaaf. En die prijs is vooral voor ons als consumenten allemaal geweldig.
Dat is niet normaal.
Voor in Nederland 13 of zo, zoiets, 13,5?
Standaard 12, denk ik.
12 zelfs.
In België is het 10.400 min 1 euro voor de standaardversie en 12.300 min 1 euro voor de SP-versie. En jawel, de SP-versie die heeft... Brembo's en Eulins.
Ah,
zoals het hoort.
Ja, nee, alleen Eulins volgens mij en Nissins.
Nee, maar weet je, en dan kom je nog even erop terugkomen. Weet je, wat
in Nederland kost die 12 en de SP 14.
Ja.
Ja, er zitten toch wel degelijk
kost
Brembo's
op. Kost de Z900 tegenwoordig?
Dat soort bedragen. Volgens mij is die Z900 nog €500 goedkoper of zo. Maar dat is echt wel een hele andere fiets.
Het grappige dat in de aanloop naar deze... Ja,
Die sticker valt eraf.
Oh nee. Burner. Ja. Maar goed, in ieder geval... Het is grappig gewoon dat mensen dan klaagden over van ja, 152 pk, dat is ook niet veel of zo allemaal. Maar goed, als je nu de prijs bekijkt, ga je er heel anders naar kijken.
Ja.
Want de Z900 heeft 125 pk en dan denk je zo, die Honda is snel.
Precies.
Een hele andere invalshoek.
Ja. Hey, nou, nu we er toch over bezig zijn, ik wil er even een vaste rubriek aan koppelen. Want hoe enthousiast we eigenlijk alle drie wel zijn over die C1000 Hornet, er is wel één dingetje. Waar we Honda echt even moeten op aanspreken. En ja, dat is de fotocampagne.
Is dat de marketingmisser?
Ja, dat is de motormarketingmisser.
Start er maar in, Reno.
Ja. De motormarketingmisser. Dus, Honda heeft uiteraard een mooie fotocampagne gemaakt. Bij
die foto, ja.
Ja, en ik vind de bewuste foto niet meer terug, maar ze hebben er meerdere bij gedaan. Twee dingen die me opvallen aan de campagne van de fotocampagne van de Honda Hornet. Dat is één, er zitten... 1 miljoen foto's bij van de standaard Hornet 1000, CB1000 Hornet. En er waren er heel weinig van de kant met uitlaat, omdat er ook weer zo'n gigantische uitlaat op zit. Als je kijkt naar de modelfoto's echt, dus niet de dynamische foto's, dan waren er iets van een 30-tal foto's van het model, waarvan er maar eentje langs de uitlaatkant getrokken was. Dat is opvallend. Maar dan de motormarketingmisser. Ik heb hier eventjes een van de foto's bijgenomen van de mensen op YouTube.
Jezus, het lijkt wel een zwarte cross,
dus,
of niet?
Ja, de modellen die geselecteerd werden voor de Hornet.
Ja, dat is...
Hoe omschrijf je die mensen gewoon al? Mega hip.
Ja.
Dit mega multicultureel. Mega
woke.
Zonnebrillen. Ja. Woke. Rode broeken. Twee mensen. Ja, eentje met een rode broek en eentje
ronde
met een half
broek. Oh, ik dacht een ronde broek.
Een rode broek.
Ja.
Ik dacht een ronde broek.
Ik weet niet of dit de toekomst van motorrijden moet voorstellen.
Nou, dat hoopt
zo.
Honda wel natuurlijk, maar dat is niet zo. Want op dit moment gaat van deze mensen op de foto, denk ik, dat er gewoon nul een rijbewijs heeft.
Je had er op Oliepeil, denk ik, weer zo van een foto van mensen die over 20 jaar nog steeds geen motor hebben.
Ja, nou, zo'n foto is het. Ja.
Dat, jongens, kom op zich, echt.
Ja. Nou, dat,
inderdaad. Doe eens iets beter je best.
Maar deze campagne is aangedreven door hoop, niet door realiteit.
Ja.
Ja. Eigenlijk, ik vind het niet kunnen, maar kom.
Niet kunnen, ja.
Nee. Ja, het kan uiteraard. We hebben nogal van dit soort campagnes gezien van alle mogelijke merken. Maar bij een CB1000 Hornet willen we... Wat ze wel goed deden trouwens, dat was aan die rook van de banden. Dus we hebben het er al vaak over gehad, dat alle merken tegenwoordig in de ASEM zitten, waar er besloten is dat er geen knee-downs en geen wheelies niet meer op foto mogen, waar ik tegenwoordig steeds meer en meer overtredingen tegen zie. Want daar heb je meteen je antwoord waarom KTM die shoot van de Super Adventure op circuit doet. Want
dan mag het wel.
Closed road, dus dan mogen er wel wheelies. Ja. Bij Honda ging het gewoon om een rolling burnout die ze er even tussen flapten. Vind ik mooi gedaan. Bij Triumph, de Trident, daar zijn de kleurtjes veranderd. Daar zagen we ook meteen terug dikke wheelie-foto's.
Man, op zo'n
dus ik kan het alleen maar aanmoedigen, zou ik zeggen.
Ga zo door.
Over naar het volgende model. En als we dan toch bij Triumph zitten, dan kunnen we meteen verder met de Tiger Sport 800.
Ja.
Wordt het wel druk met al die Tigers? Hè?
Jezus.
Je hebt een 660 Tiger, je hebt een 800 Tiger, je hebt een 850 Tiger, je hebt een 900 Tiger en je hebt een 1200 Tiger.
Heb je ook nog een 850?
Ja, dat is dan de Tiger 850 Sport, maar die zal wel uitlopen inderdaad.
En Iwan gaat nu even de verschillen uitleggen.
Ja, in boring en slagverhouding.
Het is heel makkelijk, ze hebben allemaal hetzelfde motorblok.
Not really.
Nee, dat niet. Nee, slim model, denk ik. Ja. Ik denk ook dat in dat segment dit moet met de Tracer 9 en dat soort jongens moeten ze mee gaan knokken. En dan een beetje tussenin gaan zitten. Ja. Daar is de markt, crossover.
Een middenklasse crossover.
Hoeveel pk's heeft deze brommer dan?
Dat zal ik je dadelijk eens vertellen. Die heeft 115 pk en 84 Nm koppel. Daarmee positioneert hij zich eigenlijk wel weer een beetje tussen de andere Tigers in.
Nog meer dan de 900, of niet? Of ongeveer hetzelfde als de 900 Tiger?
Meer dan de 850 Tiger, dat sowieso. Die 850, dat is volgens mij het model wat gaat uitlopen. En het scheelt een klein beetje met de 900. Het is net iets minder.
Jezus, waarom
ik ben de klus al kwijt, hoor.
Ik snap er helemaal geen reet van waarom ze dat doen ook.
Ja. Omdat er markt voor is, denken ze. Ik heb laatst geleerd bij KTM, bij die dag dat ik daar was. Ze denken altijd over het gat. Er zit een gat ergens
in de
markt.
Ze
hebben onderzocht dat dat gat er is. En wij gaan deze motor, die gaat precies in dat gat passen. Dus gaan mensen die kopen. Nou, dat hoopt Triumph hier ook.
Ja.
Exact dat.
Het is heel vreemd, weet je. En dan noemen ze het inderdaad dan gelijk een 800. Of een 1390 van KTM, terwijl het 50 cc meer is.
Exact. Wereldkampioen is natuurlijk toch wel ooit Suzuki. die niets deed aan de motorinhoud en ja. toch van 1000 naar 1050
ja.
ging.
Ja,
dat vind ik helemaal klasse. Ja. Marketeers ja. aan de macht. Ja. Echt geweldig.
Hé, hey, maar van gat in de markt, dan vind ik dat Honda met die CB1000, wat dan net boven de Z900, die trouwens volgens mij ook een 945 is en een blok uit een Z1000,
ja, klopt.
En boven de MT09's uitkomt qua specs voor een zeer gelijkaardige prijs, dan zit er daar toch net iets meer gat nog, denk ik, dan met deze Tiger Sport,
ja.
die ja, enerzijds opvalt, want hij neemt wel zo de styling van de 660 over, maar anderzijds zit er wel de power in van een grotere en moet hij inderdaad gaan concurreren met, ik denk in eerste plek aan die Tracer 9. Ja, bij BMW heb je dan nog die 900 XR, maar die is wel heel, heel braaf en lief.
Heel lief is die.
In vergelijking.
Ja, ja, dat is de golden retriever van de middenklasse, zeg
dat,
maar.
Ja. Ja.
Nee, ik denk dat het makkelijk te maken is, zo'n ding. Je zegt het zelf al, je hebt het chassis, heb je al.
Je hebt alles klaar liggen.
Je hebt een blok waar je iets meer slag aan geeft, een millimeter erbij en dan ben je er alweer.
Ja.
Zo werkt dat tegenwoordig.
Ja, goed.
Goed.
Ja. Gefeliciteerd.
Moet je hem afvallen?
Ja, nee, ik, ja. Okay.
Ik denk dat het een leuk ding is. Dat
ik vind,
wel.
Ik vind ja, hem ook mooi in het geel.
Ja.
In het geel is hij mooi.
Triumph gaat voor geel dit jaar met de Trident dus en de Tiger
over
in
van alles en nog wat. En eigenlijk komt het erop neer, gewoon in het geel is hij mooi.
Ja, maar de kleur, slim, want de kleur geel is een beetje vrijgekomen. Want Suzuki doet er niks meer mee. Dus ik zou me kunnen voorstellen dat Triumph alles in het geel gaat doen. En
Suzuki doet er niets meer mee.
Nee, ik zie geen gele Suzuki.
Ze hebben toch die Vestrom in het...
Ja, dat is het enige model wat ze echt een beetje nog hebben. Maar Suzuki profileert zich
niet
als geel.
G68 komt niet in het geel.
Nee, enkel in de States. Enkel in de States.
Ja, en de Cross zijn ze eigenlijk zo goed als mee gestopt. Dus ik denk dat als Triumph ze best zou doen, dat ze zich geel zouden kunnen toe-eigenen. En dat ze dat nu gaan proberen.
Ja, okay. Ik zou verwachten Racing Green, British Racing Green.
Ik kwam laatst op Instagram een mevrouw tegen een artiest die noemde zichzelf een geel wijf. Dat vond ik ook goed.
Een geel wijf?
Ik ga er niet verder op door.
Ja, waar zit jij allemaal op Instagram?
Ja.
Zoek maar op.
Tot daar de Triumph Tiger Sport 800. Nog één ding wil ik erover zeggen. En dat is dat ik voor Triumph dit geen excuus vind voor de Tiger Sport 1050. Ik zit nog altijd te wachten op een Tiger Sport 1200. Punt.
Absoluut.
Lepel even dat blok van die Speed Triple 1200 RS. Lepel dat even in een hoogpotter frame. Ja, dan kunnen we terugpraten. Goed?
Okay. Nou, of dat blok van de Tiger 1200.
Nee. Het moet echt wel het Speed Triple blok zijn. Jij hebt het over de T-Crank. Dat is een heel ander karakter.
Ik spreek Steve Sargent nog wel eens. Die komt vaak op het circuit. Dus ik zal het hem
vertellen.
You know Arnold Jaspers?
That asshole.
The little one.
Ik ben benieuwd of ze het zelf nog een beetje snappen.
Ja.
Hey, we moeten verder met nog andere modellen, maar de R9, daar moeten we het nog over hebben.
Oh ja,
R9. Maar die wil ik eigenlijk een beetje uitstellen. Dat is om podcast technische redenen. Ja, waarom zeg ik het dan? Omdat mensen toch ook weten dat het er zit aan te komen.
Ja,
we moeten het eerst hebben over twee modellen die nog niet officieel gelanceerd zijn.
Och,
en waar we dus nog heel weinig over weten.
Ik zeg één woord, picknicktafel.
Buiten dat ze gelekt zijn.
Systeemplafond.
Ja.
Picknicktafel.
Picknicktafel. Ah, jij wil het hebben over de Ducati Street Fighter van 2025. Daar zit voorop aan de motor een picknicktafel gemonteerd.
Wat leuk, joh.
Ja, dat noemen ze dan een winglet of zo. Nou,
ja,
dat is echt
de
gewoon...
moustache.
Wat een vreselijk...
Het is niet eens meer een moustache, maar er is dus fotomateriaal gelekt van de Ducati Street Fighter, die vermoedelijk pas volgend jaar gelanceerd gaat worden. Die zou nog niet voor de EICMA zijn. Wat mij vooral opviel, en dat is dan meer een beetje het achter de schermen nieuws, is dat Ducati, ze doen ieder jaar wel een voorstelling waarbij de top Ducatisti en dealers en iedereen die er voldoende centen voor over heeft, toch al eens een blik kan krijgen op wat er in de toekomst gaat komen. Binnen elk merk is het zo dat er wel een select groepje mensen is die weten wat er in de toekomst gaat komen. En die Street Fighter 2025 is dus een van die modellen. Die neemt een hoop styling cues over van de Panigale. Dus we zien ook dubbelzijdig achterbrug en rode picknick.
Maar wel de rode picknicktafel?
Ja.
Dus dat zien we allemaal al. Ja. En we weten uiteraard al wel wat er ongeveer zit aan te komen als we het hebben over een nieuwe Street Fighter V4S. Maar het mooie wat Ducati geregeld heeft, is dat de mensen die dan intekenen op die online meeting, dat die een soort van watermark, dus een watermerk, krijgen over hun foto, waar hun specifieke e-mailadres in staat.
No.
Ja, dat is om lekken te voorkomen natuurlijk. Ja. Terwijl het heel gemakkelijk is om dat soort shit weg te photoshoppen. Dat weet iedereen die er een beetje verstand van heeft ook wel. Dit keer heeft de persoon die de foto gelekt heeft... Ik weet niet hoe dat juist komt, maar het stond erop. En wat dat dan opvalt, is dat het een e-mailadres is wat eindigt met @honda-land van waar Honda aanwezig is. Ja, dus het is iemand van binnen de Honda-organisatie die toch toelating heeft gekregen om binnen Ducati die nieuwe modellen te zien. Dus dat gaat nog een staartje krijgen.
Ik zie dat ook wel helemaal voor me. Dat een van de Italianen die zit dan die aanvragen te beoordelen en die heeft dan niet zitten opletten dat er Honda Malaysia stond.
Ja,
of zo,
whatever,
Die denkt, dat is goed.
Maar dat zijn echt dingen, daar lachen ze niet mee binnen de merken. Hè. Dat soort
lekker bestaan. Ik heb ooit gezeik gehad met Ducati, want ik had hun foto's gevonden ruim voordat ze officieel gingen. Nou, daar heb ik me toch een bak gezeik mee gehad, jongen. Echt nog net geen afgesneden balhoofd in mijn bed, maar dat scheelde heel weinig.
Ja.
Ja, die zijn niet lollig daarin. En uiteindelijk hebben we toch gewoon gepubliceerd natuurlijk, maar wel jaren stront gehad daardoor.
Ja,
dus.
Ik heb het ook al voor gehad, modellen waar dan op een of andere manier geraak je eraan. Dat zijn nu eenmaal de middelen van de journalistiek.
Ja.
En dan krijg je plotseling de hele fotokit en technische fiche van een model dat volgend jaar gaat uitkomen. Ja, en dan is het, je publiceert het. Meteen daarna natuurlijk boze PR aan de telefoon. Ja. Die vraagt van waar je die dingen gejat hebt of
dit
weet ik veel.
Ja,
is toch echt wel... Ja.
Die gaat er nu af. Ik zeg, dat lijkt me... Ja, dat zijn dan van die hele nare gesprekken. Maar je weet dat ze gaan komen. Op het moment dat je publish drukt, dan kan je gaan tellen.
Ja.
Meestal binnen 5 minuten heb je dan de PR noemt aan de lijn. Maar dat is de persvertegenwoordiger van het merk in Nederland.
Die waarschijnlijk gelijkertijd ook de persverantwoordelijke internationaal of van Europa aan de lijn heeft om zijn bek vol te schijten. Dus dat.
Nou, dat is het lastige. Want ik word dan gebeld door degene van Nederland. Ducati Nederland in de tijd. Die krijgt een pistool op zijn hoofd bijna van Ducati Europa. En Ducati Europa zegt ook tegen hem... Haal het eraf. Zorg dat het eraf gaat. Want het is maar een of andere website uit Nederland. Haal het eraf. Ja. En dan staat het al 3 uur online.
Ja,
dus
precies.
Het is al 27 keer gekopieerd.
Maar dat zijn allemaal mensen die gewend zijn hun zin te krijgen. En die bellen dan naar de Nederlandse persslachtoffer. En die moet mij dan of jou of Joost gaan bellen en zeggen...
Afdreigen.
Ja, het moet er echt af, hoor. En anders adverteren we nooit meer bij je. Nou, dan doe je dat niet, joh.
Tegelijkertijd, wat was nou afgelopen gisteren was er nou ook weer gelekt uit Den Haag. Weet je, lekker hoort er gewoon bij. Daarom, weet je, net als bij de politiek. Ja. Dan denk je, het is gebruik dat dan 3 dagen voor dan de derde dinsdag van september. Dus dat is onze
Prinsjesdag.
Onze Prinsjesdag. Ja. Dat het altijd uitlekt.
Dat RTL het al heeft, ja. Maar dat is in deze business. We hebben het daar wel eens vaker over gehad. Mensen zijn dan, gewoon, de hoogste baas van Honda.
Ja.
Die denkt gewoon van, joh, wij kunnen dat bepalen.
Ja.
En dan wordt er gedreigd met de meest verschrikkelijke dingen. En ik heb ook echt wel merken gehad die dan jaren niet meer zaken met me wilden doen. Waar ik op de zwarte lijst kom of die nooit meer adverteren. Of denk van wat. Ja, sorry, maar dat is gewoon hoe het werkt.
Ja,
sorry.
Dan loopt iedereen wel eens tegenaan. Hè? Ja, dat is part of the game.
Ja.
En van part of the game gesproken, nog iets wat gelekt was.
Mooi bruggetje.
Maar wat niet helemaal... mogen we het nog een lek noemen? Het is eigenlijk zo dat vooraleer een motorfiets op de markt komt, moet er natuurlijk een aanvraag ingediend worden tot homologatie. Bla, 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 technisch verhaal. Er komt een fotootje van die motor bij die homologatieaanvraag. Vaak is dat in Californië, in de States. En in dit geval gaat het om de BMW S1000R. Waar via de homologatievragen toch al een foto gepubliceerd is van hoe die motor er zou gaan uitzien.
Heb jij die gezien?
Ja.
Mijn eerste vraag is dan, gaat die spuuglelijke koplamp eraf?
Ja, daar gaat het in dit geval voornamelijk over. Hè, want van technische details,
is dat ding lelijk, hè?
We kunnen wel raden waar het heen gaat met een S1000R. Maar het opvallendste is inderdaad dus een symmetrische koplamp. Dat heeft BMW gedaan met de S1000RR. En dat zouden ze nu ook gaan doen met hun naked bike. En vermoedelijk gaan we dan ook weer hetzelfde shiftcam motorblok zien wat we in de S1000RR... We krijgen gewoon een S1000RR die ietsjes gedowntuned wordt voor meer koppel en waar dus nu ook een andere styling
aan gegeven zou worden. En dan niet meer met die druipneus, die koplamp, zeg maar.
De druipneus?
Ja, joh, die
Want ja, nu is het eigenlijk ook al een symmetrische koplamp.
Ja, wel symmetrisch, maar ik vind die koplamp gewoon heel erg lelijk.
Ja.
Op de S1000R momenteel. En de M1000R.
Ik vind vooral op de M1000R, als we het hebben over picknicktafels, dat is ook een motorfiets waar ze...
Hij
moet winglets hebben.
Ja.
Smijt er maar een hoop carbon winglets tegen aan, let's go.
Maar geen rode.
Ja.
Ja.
Geen rode picknicktafel.
Nee, die zal dan
witblauw picknicktafel
zijn en dat soort dingen. Ja, dat zo zal dat. Ja, zo gaat het dan. Maar wel een picknicktafel.
Blauw, rood, wit, M.
Ja, ik vind dat toch wel handig. Ik zie daar toch wel muziek in.
Ja, camembert een stukje erop snijden is ook wel hartstikke goed. Ja,
je hebt natuurlijk die joie de vivre.
Allee.
Gaat altijd gepaard met een
Je moet uitkijken met die echte saucisson sec, weet je. Want die is dan zo hard.
Ja.
Dit gaat ook weer heel snel de foute richting uit.
Als die picknicktafel ook nog van carbon gemaakt is,
zijn duur, hè?
Dat zal toch wel.
Ducati is dat al 1500 euro.
En die geeft wel, want het voordeel van die winglets is wel dat je bij 320 km per uur zorgt die wel gewoon voor 7,5 kilo extra downforce op het voorwiel.
Ik dacht 20, maar goed, doet er niet.
Ja, nog één anekdote, nu het toch gaat over Nederlanders die picknicken in Frankrijk.
Ja,
jullie hebben het altijd over jus d'orange, maar ik heb ooit, en dit is niet gelogen, ooit een Nederlander jus de vache horen bestellen.
Jus de vache?
Ja.
Ah, nee.
Ja,
maar dat moet als grap bedoeld zijn. Ja, dat Nederlanders zijn wel heel grappig namelijk.
Ja, de vache.
Oké, door. Yamaha R9, daar moeten we door
gaan.
De R9 is gepresenteerd, eindelijk. Die heeft ook een eeuwigheid op zich laten wachten.
Ja.
Eindelijk.
Ja.
Een zekere niet genoemde Tenkate PR-manager heeft aan MCN ooit wel wat gelekt, maar dat was niet helemaal zo. Zijn woorden waren blijkbaar uit de context getrokken. Maar dus, er is al lang getest met de R9.
Ja.
Nu is hij gelanceerd en niet alleen de gewone R9, maar ook de R9 GYTR, dus de supersport trim dan. Want 900cc is tegenwoordig supersport next generation. Ik was erbij op Geres bij de presentatie van die GYTR. Het ding ziet er heel cool uit. Er is nog niets van het prijskaartje van de GYTR, de gieteronderdelen, bekend. Wat we wel weten is natuurlijk de techspecs van de R9.
119 pk?
Ja, het gaat eigenlijk echt om een MT09 blok, maar dan wel met een heel cool chassis rondgebouwd.
Dat verbaast mij het meest, want uiteindelijk is het meestal zo tegenwoordig. Je bouwt een naked of je bouwt een weet ik veel wat. En dan het volgende ding, neem je gewoon hetzelfde frame en dan zet je er iets aan de voorvork in.
Klippels en een kuiper op, klaar.
Blablabla, precies. Ja. En kijk, daar hebben we hem. Maar ze hebben hier een echt volledig nieuw frame opgebouwd.
Ja, grappig.
Echt goed. En uiteindelijk denk ik, als ik hem van je over mag pakken, zeg maar.
Ja,
wat mij vooral verbaast is dat Yamaha direct daarna aankondigde dat er ook komend jaar door alle officiële Yamaha raceteams in WK Supersport met die R9 geraced gaat worden. Dan denk je zo, dat is nog wel even een dingetje. Ik heb wel eens links en rechts gehoord van mensen die wat in de racerij doen, dat dat ding serieus goed loopt en dat die ook nog wel snel te krijgen is.
Ja.
Want je vergelijkt het dan met een R6 die er al 25 jaar is.
Ja, maar dat is gewoon geen vergelijk, toch?
Dat is eigenlijk geen vergelijk, maar het wordt wel een vergelijk. Want die R6 geven we op voor hetzelfde aantal pk's tegenwoordig. Ik dacht 120 ooit, maar tegenwoordig 118. Mm-hmm. Die R9 heeft 119. Maar de vraag is veel belangrijker. Kan je er met tuning nog veel meer uit gaan halen?
En natuurlijk gewoon de rideability, zoals het dan heet, is natuurlijk gewoon veel, veel beter.
En ik hoor enthousiaste geluiden vanuit de racerij.
Ik vind het toch verbazingwekkend. Ja, misschien heb ik iets te lang onder een steen geleefd of zo. Mm-hmm. Dat supersport... dat sowieso. Maar dat supersport, weet je. Ik vind dat zo'n rare toestand dat je inderdaad een Ducati met 950cc...
Ja.
Dat die gewoon allemaal maar vrijelijk vooraan mag rijden. En de Yamaha dus nu ook inderdaad met een driecilinder 900 mee mag doen. Zijn er nog 600's eigenlijk daar?
Nee, want Kawasaki gaat volgend jaar met de 636 rijden. En dan is het denk ik klaar. Suzuki is al lang vertrokken natuurlijk. Nou, Honda rijdt nog met de CBR 600.
Ja.
Maar dat is toch
Even die rijdt stijf achteraan. En er rijdt er een F800.
Ook niet bij het beste team natuurlijk.
Nee, F800 van MV rijdt er een 955. Supersport Next Generation.
QJ.
Ja.
Nou,
QJ, precies.
Ook een 800, de SRK.
Ja, en dus, natuurlijk wel even Bo Bensnijder.
En Bo Bensnijder hebben we daar. Nou,
dadelijk meer daarover. Laten we nog heel even over die R9 uitweiden. Want,
streng, hè?
Jullie doen wel heel positief over die R9, maar natuurlijk het eerste wat er gebeurt als Yamaha een R9 lanceert met 119 pk. En dat is natuurlijk bakken van online kritiek van hoe kan dit nu in godsnaam een 900cc met maar 120 pk, een supersport, dit is bullshit. Is dan zo ongeveer...
Is dat een driecilinder? Is dat toch helemaal niet zo gek?
Ja, maar dat is de algemene reactie die dan online komt. Dat mensen het nog altijd zien als eerder een superbike, omdat die een 900cc-blok heeft.
Dat
ze niet snappen van, kijk, tegenwoordig, er zijn wel wat evoluties geweest in de vorm van euronormen voornamelijk. En daarom vind ik het net goed dat Yamaha enerzijds die 900 gewoon lanceert met zijn 120 pk als een MT09.
Het is natuurlijk, kijk, we hebben het ook vaak over marketing hier. En ik bedoel, ik zal het geen marketing misser noemen, dit of zo. Maar het was natuurlijk wel een beetje chic geweest als die motor net even 11 pk meer had. Dat inderdaad in de folder de 130 pk staat in plaats van 119.
Ja, en, maar uiteindelijk, en dat er niet zo'n gigantische uitlaatbak onder hangt, maar gewoon meteen...
Maar dat maakt de tunability natuurlijk groot. Dat... Dus, want die uitlaatbak zorgt ervoor dat je al een bult pk's kwijt bent. Zo. En als je daar een normale open pup op zet, dan heb je er gelijk al zo 10 pk bij, denk ik. Goh, ja. En, maar wat overigens nog even, als ik nog één dingetje mag roepen. De R6, daar gaan de officiële supporter teams gaan daarmee stoppen. Dus Tenkate, GMT, Evan Bros, al die teams die in het WK Supersport rijden. Maar dat betekent niet dat jij en ik, of kleinere teams, die kunnen gewoon nog met een R6 komen. Want dat ding is gewoon gehomologeerd.
Blijft beschikbaar. Voor het WK Supersport. Ja.
Dus alle officiële teams stappen over naar de R9. Maar dat betekent niet dat de R6 ook echt weg is.
Nee, je kan hem nog steeds kopen als track-only motor. Dat. Goed.
We mogen door
naar een volgende.
Wanneer ga je ermee rijden?
Ik denk dat hij pas heel laat komt. Want hij komt ook pas in. Hij wordt pas leverbaar in maart. En dat is eigenlijk wel een beetje een dingetje. Want als Yamaha ermee wil gaan rijden en gaan racen vooral, dan moet je die dingen eigenlijk nu al hebben. Ja. Ze zeggen dus dat ze die niet hebben.
De teams waren al aan het klagen dat ze de motor te laat krijgen enzovoort enzovoort.
En dat hebben we eerder gezien bij de nieuwe R6 bijvoorbeeld van Yamaha. Ik ben ooit wel eens bij een launch geweest in Almeria van een nieuw model R6. En dan de dingen waar wij als pers op reden als introductie gingen de dag daarna naar de raceteams. Want dan hadden die wat en dan waren ze eigenlijk nog veel te laat. Dus die timing is nog niet ideaal van dat ding en dat gaat ze wel een probleem opleveren.
Juist. Ja. Er zijn nog een paar onderwerpen die allemaal gerelateerd zijn aan aan de World Superbike Paddock. Zullen we even met het grootste nieuws beginnen. Razgatlioglu, die is kampioen geworden.
Ja.
Op een BMW. Ja. Voor de eerste keer. Dat zijn Razgatlioglu, die had hem natuurlijk al een keer gewonnen met Yamaha. Die is dan overgestapt naar BMW naast Michael van der Mark. En die is nu kampioen geworden. Moeten we daar verder nog iets over zeggen?
Het is zeer knap wat Razgatlioglu gedaan heeft. Dat die BMW zover gekregen heeft dat ze gewonnen hebben. Want uiteindelijk hebben ze best wel vaak in de buurt zijn ze geweest. Maar vaak als het net een beetje in het zicht kwam, dan kwam de boekhouder langs en die zei, wat kost die hele kleren zo hier eigenlijk? Exact nou, sluis. En dan werd alles gewoon
Ik dacht eerlijk gezegd, toen die eraf flikkerde in Le Mans, daar heeft hij echt een doodsmak gemaakt tegen zo'n muurtje. Toen dacht ik weer van, het is gedaan voor BMW. Ja. Opnieuw.
Ja, dat dacht ik eigenlijk ook. Maar uiteindelijk is Toprak zoveel beter dan de rest in het kampioenschap geworden. Zeer, zeer knappe prestatie. En fijn ook voor BMW dat dit nu eindelijk, want ze hebben er echt miljoenen
lang op moeten
in
wachten.
Echt niet normaal. Heel lang op gewacht ook. En elke keer was het een beetje net niet. En nu net wel. Gaaf.
Heb jij er nog wat over het roepen?
Nee.
Ik wil jou vooral de naam van de kampioen een keer horen uitspreken.
Razgatlioglu?
Ja, hartstikke goed, man.
Denk je nou? Ik dacht, godverdomme, niet meer bezig.
Laat oude Overzee zich niet aan kennen.
Wat denk je?
Nee. Cool. Het is wel een beetje zo dat World Superbikes in mijn ogen wel. Ik heb de kalender voor volgend jaar hebben we ook gezien. Nou, het lijkt gewoon echt nergens meer op. Het is één race, beginnen we het seizoen in Australië.
Vijf races op Cremona.
Ja, en dan op Cremona gaan we weer rijden. Het is echt vreselijk. En
de kalender
is al twee edities in Zolder, eentje in Zandvoort. Ja.
Nou, afgelopen jaar was de kalender sloeg echt helemaal nergens op. Was er meer vakantie en dan weer een maand vakantie en dan drie races achter elkaar of zo. Volgend jaar is het iets gebalanceerder. Ja, het is wel een beetje jammer wat Dorna met World Superbikes aan doen is, vind ik in ieder geval.
Maar wat gaat Michael van der Mark doen?
Ja, maar die blijft gewoon nog een jaar. Ze blijven allebei bij BMW. Van der Mark had een erg goed afsluitend weekend. Ja. Zeer, zeer verdrietige familieomstandigheden. En daarna toch twee BMW's op het podium. Dat was nog niet eerder gebeurd. Dus Toprak wint Michael derde. En het is te hopen dat, want uiteindelijk is het wel zo dat binnen dat team het allemaal gaat om Toprak natuurlijk.
Dat
is de grote ster geworden. Ja. En dat betekent dus dat je als in ontwikkelingsrichtingen, maar ook in alles is gericht op Toprak. Dus voor Michael is het te hopen dat hij zich vooral kan aanpassen op de motor zoals Toprak die wil. Dat is trainen. En dat lijkt er steeds meer op dat dat ook zo
dat
is.
Dat het goed lukt. Okay. Ja. Ik wil er nog twee dingen over zeggen. En dat is één, die burn-out van Toprak op het einde. Rolling burn-out in de paddock was echt fantastisch. Ga die allemaal bekijken.
Jij was er.
Allemaal bekijken als je hem nog niet gezien hebt. Ja. En het tweede ding, dat ben ik alweer helemaal vergeten. Dus,
nou, ik wel. Want we hebben hem even genoemd, maar Bo moeten we.
Ja, Bo Bensnijder.
Ik vind absoluut dat we Bo Bensnijder even in de zon moeten zetten.
Want
het is ontzettend grappig, juist ook op racesport. Alle reacties natuurlijk nu ook in één keer.
Opeens is iedereen heel lief.
Lief. Er wordt ook heel veel gezegd van, nou, iedereen houdt nou tenminste zijn bek die altijd kritiek heeft op Bo Bensnijder. Maar het is natuurlijk een krankzinnige debuut wat hij maakt.
Ja. Ja. Ja, maar je vergeet even in de Moto2 waarin Bensnijder terechtgekomen is. Daar staat gewoon binnen een seconde de top 20 vaak.
Ja, het geeft wel even het verschil tussen de World Superbike paddock en de MotoGP paddock aan. Ja.
Maar er zitten nu al, ik heb laatst even getest, volgens mij ex-Moto 2 zetten er nu 7 man in World Supersport. En uiteindelijk laat het gewoon even zien wat een klassecoureur Bo Bensnijder is. En wat een ongelooflijk veel ervaring die
en dan toch ook nog op een MVA Agusta.
Dat vind ik super cool. Het tweede ding dat ik trouwens wou zeggen was dat dat gouden pak van Razgatlioglu echt niet kon.
Nee. Mega maar dat had Batista vorig jaar ook al.
Het gaat inderdaad gewoon even over stijl en daarmee aansluitend die MV Bo op zo'n MV, dat is toch gewoon super cool.
Maar het ziet er ook gewoon, als je ook een statieportret van hem ziet bij die motor op de een of andere manier. Het klopt, hè?
Ja. Maar, kijk, Bo heeft natuurlijk, zit al heel lang in de racerij. Ik heb daarin lang mogen volgen. En dan zie je nu voor het eerst zie je weer een lachende Bo Bensnijder.
Ja,
en die heeft het slecht gehad in de afgelopen jaren.
Maar natuurlijk.
Echt serieus.
Ja.
En dat was vaak ook wel een beetje, de prestaties kwamen niet. En dan kom je bij een kutteam terecht. En dan het kutteam zorgt ervoor dat je prestaties weer niet goed zijn. Wordt een soort vicieuze cirkel.
Ja.
Dan ga je elke keer toch een beetje met pijn in je lijf ga je dan naar een raceweekend toe. Maar zalig om hem weer een keer te zien.
Zo.
Nu het toch over de lage landen gaat. Moto 2, Barry Baltus, die heeft nog een zevende plek behaald. Daarvoor ook wel even thumbs up voor Barry. Die
staat
heel goed
over qua team eigenlijk. Dat vind ik wel een bijzondere. Barry heeft natuurlijk vanuit dat Zeelos, dat hebben jullie geweldig voor elkaar in België.
De managementorganisatie doet het goed, hè?
Ja, die hebben heel veel geld. Laten we het ook even voorstellen.
De Zeelos is de managementorganisatie die voornamelijk gekoppeld is aan het circuit van Mette, maar die dus ook de sponsoring voor bijvoorbeeld een Xavier Simeon in het verleden en een Barry Baltus nu regelt. Ja, als je de overstap van Simeon naar het Avincia-team in de MotoGP nog herinnert, dan weet je dat er wel wat centen mee gemoeid zijn. Dit keer is het voor Barry dus ook weer in de pocket gekomen. Ik weet niet wat hiervan al officieel gecommuniceerd is of niet. Maar er zijn dus wel echt geruchten dat Barry volgend jaar in een heel goed team...
Ja, bij Fantic.
Bij Fantic naast Aaron Canet aan de slag zou komen.
Het is wel zo dat de persoon die daar nu zit op die motor, dat is Xavi Cardelous. Daar gaat het gerucht van dat hij €800.000 meeneemt om daar te mogen rijden. Nou, eigenlijk denk ik dat dat niet kan, want een normaal bedrag daarvoor is 2 of 2,5 ton. Dus dat lijkt mij heel erg sterk. Maar dat 2,5 ton, dat moet wel ook door Baltus meegenomen worden naar Fantic. Bedoel, dat soort bedragen hoor. Het kan een 50 mil schelen of zo. Of een tonnetje. Dat zijn wel bedragen waar je over na moet denken. En ik hoop, en ik heb ook wel een beetje vertrouwen erin, dat het voor Barry wel eens heel goed zou kunnen gaan.
Zou
eens
een goede move kunnen zijn. Gewoon, als je Canet ziet rijden.
Nieuwe omgeving.
Geen excuses meer. Nee. Gewoon volgas gaan.
Klopt.
En daarbij aansluitend ook nog een heel mooie prestatie van een Nederlands-Belgisch gecombineerde prestatie eigenlijk. Loris Veeneman, die heeft ook weer de pannen van het dak gereden in de World Supersport 300. Een klasse waar Nederlanders het altijd wel erg goed in doen. En dit keer met een Belgisch team. Dus Loris en Barry Veeneman die zijn bij het Moto Tuning Mol team van Ludo van Moto Tuning Mol. Enige België in de World Superbike paddock volgens mij. Maar vertel maar, Loris die...
Loris die laatste weekend superknap gevochten. Uiteindelijk was het niet genoeg. Aldi Mahendra, een Indonesiër, is kampioen geworden. Dat is voor ons ook allemaal goed hoor. Mm-hmm. Want Indonesië, daar is de motormarkt tegenwoordig. En als Indonesiër dan kampioen wordt, is dat voor ons allemaal goed. Alleen voor Loris Veeneman is dat niet goed, want die is tweede geworden. Fantastisch.
Ja, dan nog. Dat is prachtig.
Ik denk dat ik wel kan verklappen dat Veeneman volgend jaar WK Supersport rijdt. Ik weet nog niet of dat echt al helemaal officieel is, maar volgens mij wijst alles die kant op dat dat goed gaat komen. Ik denk dat dat een hele goede move is.
Ja. Ja, de lage landen in de race paddock, het ziet er eigenlijk toch weer redelijk positief uit. Hè? We hebben dan misschien niemand meer in de MotoGP, maar daarbuiten... Ja.
Volgend jaar Colin Veyer in de Moto2.
Ja, wat denken we daarvan?
Nou, daar denk ik van dat we hebben gezien tot nu toe dat iedereen die goed is in de Moto3 het heel moeilijk heeft in de Moto2.
Ja.
En eerste hoe lang dat duurt,
minstens,
dat kan 1 race zijn, dat kan 10 races zijn, dat kan 15 races.
In het Dalla Porta.
Maar ook Masia en ook Guevara. Al die jongens, wereldkampioenen, die het nooit gered hebben in de Moto2. Dus het belangrijkste is, zou ik zeggen, joh, de eerste 10 races verwacht alsjeblieft niet te veel. En als het even nog niet zo lekker gaat bij Colin, dan begin niet gelijk. Nee, dit is de normale leerschool die hoort van de Moto3 naar Moto2.
Ja. Ik denk dat we hem hiermee kunnen afronden, jongens. Tot zover de eerste, allereerste echte kerstbeken tafelzure
motorpodcast. Smaak het geld over.
Ja, allemaal bedankt om te luisteren en tot de volgende editie. Jojo.
Leuk dat je luisterde naar de Motorpodcast. We starten alvast de motoren om aan de slag te gaan voor de volgende aflevering. Die hoor je over 2 weken. Tot dan!